Ik neem je mee naar een avond in het leven van Jezus. En ik doe dat dit keer via het Johannesevangelie. En ik neem er een heel klein stuk eruit. Dat zal je zien, dat we niet zo ver in komen. Maar daarin laat ik zien wat Jezus doormaakt, waarom hij het doormaakt en wat er allemaal gebeurt. En ik hoop dat hij dan jou laat zien wat hij hierin onthult voor jouw leven persoonlijk. Als Jezus deze dingen gezegd heeft, trekt hij uit met zijn leerlingen over de beek Kedron. Opvallend, hè? Bij Johannes gaat er Johannes 17 aan vooraf. En er wordt geen Hallel gezongen, maar er worden dingen gezegd. Die insteek wil Johannes geven. En dan gaat hij in 18 verder nadat Jezus deze dingen gezegd heeft. En dan kijk je eens, wat heeft hij gezegd? Nou, ik pak er een paar dingen uit, maar Johannes 17 is natuurlijk prachtig. Maar daar preken we vandaag niet over. Hij zegt er onder andere: ik vraag, smeek, bid voor hen, dat zijn zij die mij erkennen in hun leven. En dan gaat hij door, heel apart, niet voor de wereld. Nog een keer. Niet voor de wereld. Vraag, smeek, bid ik. Maar voor wie u mij hebt gegeven. Omdat zij van u zijn. Ja, dat is geen predestinatie hoor, dat is geen voorbeschikking. Het zijn mensen die dus weten, ik ben het eigendom van hem. En gaat verder, nog één ding. Vader die u mij gegeven hebt, oh daar heb je het weer. Ja, heb je hem nog? Ik wil dat waar ik ben, ook die zijn met mij. Opdat zij gaan zien mijn heerlijkheid, die u mij gegeven hebt. Dit gaat verder dan welke manifestatie dan ook. Dit gaat verder dan welk evenement dan ook. Ik zeg het maar even. Dit heeft te maken met het binnenkamerleven, met jou en mij van binnen. En Jezus wil dat in jou en mij, van binnenuit, het gezien wordt. Gods heerlijkheid die openbaar komt. Opdat zij gaan zien mijn heerlijkheid die u mij gegeven hebt. En daarin mee gaan komen. Mooi, hè? Nou, hier begint Jezus te lijden. Hij trekt uit, lees ik, met zijn leerlingen. En hier hoor ik iets in. Hier hoor ik in de uittocht. Het Joodse volk trekt uit. Waar vandaan? Waar weg van? Weg van Egypte. Weg van die vleespotten daar. Ja? En Jezus trekt uit. Weg uit het geestelijk Egypte. Weg uit Jeruzalem. Want waar die heen gaat is buiten Jeruzalem. Ja? Weg uit Babel. Jezus trekt weg uit elke vorm van orthodoxie. Met zijn leerlingen trekt hij hieruit weg. En dan moet hij een beek over. Of een beek door. Wat denk je? Er staat over, hè? Over de beek Kedron. Kedron, wat hoor je daarin? Wat zou dat betekenen? Dat betekent seder. Het beeld van de rechtvaardige. En wat doet een rechtvaardige, en met name de rechtvaardige, Jezus, op deze avond van zijn leven? Hij leeft vanuit zijn geloof. In optima forma. Met hart en ziel leeft hij vanuit zijn geloof in God zijn Vader. Hij is de boom van het leven. Des levens, zeggen ze op een ouderwetse manier. Goed. En wat is aan de hand met die Kedron? Dat staat er niet bij. Maar die bedding van die Kedron, die staat droog. Als het winter is, staat de Kedron droog. Ik kan het invullen, hoop ik. Hoeft niet allemaal in te vullen. De bedding van mensenlevens staat soms droog. Als het winter is in hun leven. En Jezus gaat deze avond en de volgende dag de weg openen naar lente en zomer. Hij gaat de weg openen naar levend water voor ieder mens die dorst heeft. Nou, en dit vers gaat gewoon verder. Kijk maar, we zitten nog in het eerste vers. Daar is een hof die hij binnengaat. Hij en zijn leerlingen. Jezus trekt dus weg uit Jeruzalem. Weg uit Babel. En hij gaat binnen in de hof. Hij en zijn leerlingen. De hof. Ik hoor daar de hof. Doet me denken aan. De hof van Eden. Ja. Zet je een mooi dwaalspoor. Als je denkt, we gaan. Nee, dit doet me allereerst denken aan de hof van Eden. En deze hof, of nou Gethsemane is of Eden. Ja. Moet je zelf nog maar eens uitvechten thuis. Deze hof is meer dan een plek op aarde. Hij zegt, we hebben Israël, we hebben Jeruzalem. En hebben we daar ook nog de hof van Gethsemane. Daar heb ik al een aantal keer rondgewandeld. Nou, dat is leuk hoor. En er staan bomen, die zouden dan uit dat nog van die tijd zijn. Nou, vergeet dat maar. Ze zijn wel erg oud. Maar natuurlijk niet zo oud. Ja. Die hof is meer, zei ik, dan een plaats op aarde. In deze hof begint de confrontatie met Satan. En wat dat uitwerkt, dat gaan we vanavond zien. Hoe noemen ze deze hof? Je hebt het al gezegd. De hof van Gethsemane. In het Aramees van Gethsemani. Nou, het lijkt erop, hè? Een paar klinkers veranderd. Ja. En wat betekent dat? Heeft ook weer een betekenis. Dat betekent olijfpers. En als ze de olijven voor het eerst persen, dan vloeit daar olie uit. Olie als bloed. Ja? En wat gebeurt er in deze hof? Ze gaan Jezus persen. In deze hof. Ze gaan hem verdrukken. Ze komen in de geestelijke wereld op hem af. En hij zweet bloed. En hij staat doodsangsten door. Niet uit, maar door. Ja? Nou komt er nog een hoofdrolspeler. En ook Judas, die hem aan het overleveren is, dat staat er letterlijk, ik heb het voor je vertaald allemaal, dat snap je, kent de plaats, in die plaats, kent de plaats. Daar kan je mooi over doordenken thuis. Hij kent de plaats. Wat is er met Judas aan de hand? Die was al even eerder vertrokken bij het avondmaal vandaan deze avond. Ja toch? Ja? Die vertrekt als ze samen avondmaal vieren. En wat schrijft Johannes dan? En het niet was nacht of was of is nacht, maar het wordt nacht. Ja? En natuurlijk denken de mensen niks geestelijk uit. Ja, logisch, want het wordt donker. En dat zal je zondagmorgen ook zien, dat het donker is. Als Maria daar bij dat graf gaat. Nee, dat wil iets zeggen. Het wordt nacht in het leven van Judas. Want Judas is hem, Jezus, aan het overleveren. Dat zie je. Dat weet je. Wat is er met Judas aan de hand? Nou, dat zal ik je vertellen. Die verwacht ten diepste een aardse Messias. Hoe zal ik dat nou uitleggen? Nou, het evangelie moet hem wel iets opleveren. Ja? En wat hij wil, dat moet dan ook wel door kunnen gaan. Moet ook wel kunnen gebeuren. Ja. Als je zo leeft, dan lever je Jezus over voor een paar zilverlingen. Als je zo leeft, dan laat je de leer van het koninkrijk van de hemelen los. Zomaar voor een paar zilverlingen. Ik leg het je niet uit. Je moet het zelf maar begrijpen. Dan gelooft zo iemand die dat doet, Judas hier, maar ook tegenwoordig, wat Satan voorspiegelt. Joh, ik geef jou alle koninkrijken van de aarde. Dat is aardig, toch? Maar niet hemels. Als jij mij volgt, in plaats van de Heer door de hemel heen. En dan wordt het nacht in iemands leven. Judas kent de plaats. Dus, ik geloof dat overal wegvertaald is. Wat staat er? Dus Judas komt eraan. Met een afdeling soldaten. Ik heb hem er even achter gezet zelf. Ik heb het minste aantal genomen dat men vermoedt. Want er zijn er ook die zeggen het was 600 man. Maar vrij aannemelijk is dat het 200 man was. En met dienaren van de overpriesters en van de fariseeën. En ze waren goed voorzien van wapentuig. Ze hadden fakkels bij zich om te kunnen zien. Ja, dat moet je dan als je de Heer niet ziet. En lampen. Ja. En wapens. Je moet je wel verdedigen als die gevaarlijk wordt. Ze rekenen Jezus dus tot de misdadigers. En wat heeft hij misdaan? Jezus verkondigt de boodschap van het koninkrijk der hemelen. En daar hebben de overpriesters en fariseeën geen boodschap aan. En daar hebben mensen en christenen in deze tijd ook vaak geen boodschap aan. Goed, dat terzijde. Nu hebben ze hem te pakken in die hof. En hij zal er niet meer ontsnappen. Tenminste, dat denken ze, dat geloven ze. Het zal duidelijk zijn, in de hemel, in de geestelijke wereld, komt Satan hier op Jezus af. Met zijn leger van demonen. En dan komt er nog iets heel opmerkelijks. Jezus weet al de dingen die over hem komen. Sommige vertalingen zeggen misschien terecht over hem gaan komen. Ja, maar als je talig bent, dan snap je wel dat dit gaat gebeuren. Dat weet hij allemaal. Hij gaat uit en zegt tot hen, wie zoeken jullie? Tot die 200 man en alles eromheen. Die hele bende, die legerbende. Valt het je op? Dat hoort bij Jezus, dat hoort bij iemand die in de geestelijke wereld hem volgt. Jezus neemt het initiatief. Hij treedt hier al zijn lijden vrijwillig tegemoet. Hij loopt niet weg uit die dingen die over hem gaan komen. Die hij dus allemaal weet en voor zich ziet. Angstaanjagend. Onmogelijk maken. Kan het soms tegenkomen. in je eigen leven. In mindere mate, voor de duidelijkheid. Ja? Maar in de gedachten hieromheen en wanhoop hieromheen, daar blijft hij niet in steken. Het komt op hem af, het omringt hem in de geestelijke wereld, maar hij blijft er niet in steken. Dat lees je. Hij gaat uit, dus hij trekt weg hieruit van binnen. Hij weet waartoe zijn vader hem bestemt. Dat weet hij. Hij weet, Satan wil mij graag hebben. En dan zegt hij, wie zoeken jullie? En ze antwoorden in vers 5, Jezus de Nazareër. Dat betekent het laatste, de man uit Nazareth. En Jezus zegt, ik ben. Ik geloof dat alle vertalingen hebben, ik ben het. Die denken, ja, is vrij logisch. Toch? Het staat er niet. De Heer God zegt ook, ik ben. Ik ben. Ja, moet je zelf maar over nadenken. Ik pak hem even verder op. Het, dat voegen vertalingen toe. Jezus zegt, ik ben. Ik ben het licht. Voor jou. Vanavond. Op deze avond. Ik ben het levend brood. Ik ben het levend water. Ik ben voor jou de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het wordt wat helderder, hè? Als je het zo hoort. Ik ben, zegt hij. En als je weet wat daar dan van hem uitgaat, dan zie je wat er een confrontatie in de hemel is. Wat gaat er op dat moment een kracht van Jezus uit? En weet je waarom? Als Jezus dit zegt, wat gebeurt er dan? Ze deinzen achteruit, dat is één, en vallen op de grond. En tegelijk gebeurt dit in de hemel. Daar deinzen ze achteruit en vallen ze op de grond in vers 6. En het gaat verder. Weer vraagt Jezus hen. Er zit een bedoeling achter, hè? Wie zoeken jullie? Ja, dat hadden we toch net gezegd. Hallo? Ben je goed? Weer zeggen ze, Jezus de Nazareër. En dan zegt Jezus, ik heb jullie gezegd dat ik ben. Hou hem vast, hè? Er staat hier geen het achter. Als jullie mij zoeken, en dat betekent graag willen hebben, want dan zoek je het op, laat deze dan heen gaan. Ja? Valt het je op? Jezus, hij houdt het initiatief. Hij stelt hier, ja, nou zeg maar gewoon een ruil voor. Op aarde aan de soldaten. Het hele spul wat er voor hem staat, om hem heen, wat zich aan hem opdringt. In de hemel aan Satan, waar ook van alles zich aan hem opdringt. Hij geeft aan, ik ben bereid mee te gaan. Maar in ruil hiervoor moet je dan alle mensen vrijlaten, Satan. En wat gebeurt, dat gebeurt. Op aarde gaat Jezus nu met de soldaten mee. En in de hemel gaat hij met Satan mee. En begint af te dalen in het dodenrijk. Hoor je het? Hier neemt Jezus dus jou, mijn, onze plaats in. De plaats van mensen verloren in zonde en dood. Hij gaat weer oorspronkelijk leven mogelijk maken. Hier baant hij de weg voor. Hij gaat Gods heerlijkheid binnen ons bereik brengen en dat weet hij. En hiervoor geeft hij zijn leven. En heb je daar nog zo'n hoge priester, weet je wel, ik pak hem even erbij, Caïphas. Ach, ze doen ook nog wel eens iets goeds. Want die zegt, die profeteert dus, het is goed dat één mens sterft voor heel het volk. Goed. Jezus gaat nu de dood binnen. In de hof. In de hof. Hij is het lam van God. Hij neemt jouw zonde op deze avond op zich. Hij gaat door de diepste duisternis heen. Hij gaat op de bodem van het dodenrijk. En dat zie je in hoe intens hij moet lijden. Hij beleeft doodsangsten. Hij ondergaat geeselingen. Ze slaan hem en ze zeggen, profeteer voor ons, wie heeft je geslagen? En hij doet zijn mond niet open. Heb je hem? Dat is lijden. Dat is lijden. Ook voor mensen nu. Hij laat wel met zich spotten. En iedereen verlaat hem. En dan gaat hij deze weg. Helemaal alleen. Voor jou en voor mij. Satan verleidt hem onderweg nog aan het kruis om te stoppen. Om niet verder te hoeven lijden. Om dus hem zover te krijgen dat hij van het kruis af zal komen en in de telegraaf komt te staan. Want door mensen heen roept Satan, kom van dat kruis af. Laat nou maar eens zien wat jouw evangelie betekent. Laat nou maar eens zien dat jouw evangelie waar is. Zo. Nou, zo'n lijden zoals Jezus heb je niet, maar je kan dit hier wel iets van tegenkomen soms. Bij jezelf, van binnen, in moeilijke situaties. Want Satan is nog niet dood gegaan. Nee, heeft nog geen overlijdensadvertentie van in de krant gestaan. Nee, ze hebben hem wel doodgezwegen. Ja, want hij zou niet bestaan voor sommige christenen. Goed. In de hof van Gethsemane neemt Jezus de zonde van de mensen op zich. Hij geeft aan. Vader, ik laat uw wil in mijn leven geschieden en niet mijn wil. Deze weg ga ik, opdat ieder mens van zonde en dood kan worden verlost. En uw heerlijkheid ook kan gaan beërven, dus kan gaan openbaren. Dat is het, ja. Jezus incasseert hier het loon van de zonde, de dood. En vanaf dat moment is hij zelf niet meer verbonden met zijn vader. En Jezus gaat. En hij valt en staat weer op. En hij valt en staat weer op. En hij valt en hij staat weer op. En hij laat zich kruisigen. En voordat hij zijn leven aflegt, roept hij uit, hiervoor ben ik bestemd. En niet mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat heb ik al zo vaak uitgelegd. Zelfs nog wel een studie van te krijgen, die denkt, wat zegt hij nou? Hiertoe ben ik bestemd. En dan zijn laatste woorden zijn, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Op dat moment verbindt zijn vader zich weer met hem. En vanaf dat moment gaat hij ook in het dodenrijk omhoog. Hij zat op de bodem van de put. Hij gaat omhoog. En wie kan hem nog vasthouden? Niemand kan hem dan nog vasthouden. Niemand houdt hem dan nog tegen. Gods kracht doet het dodenrijk schudden op een grondvesten. En ik lees op twee plekken, de aarde beeft en de rotsen scheuren. Ja, ga het zelf maar even opzoeken, thuis. En wat doet Jezus? Die gaat er omhoog. Hij verkondigt in het dodenrijk het evangelie. En hij neemt, zegt Petrus in de Petrusbrief, gevangenen met zich mee. Omhoog. Mooi, hè? En wat doen ze met zijn aardse lichaam? Ja, want dat heeft hij afgelegd. Dat hadden we misschien even over het hoofd gezien. Nee, dat heeft hij zelf afgelegd op het kruis. Dat aardse lichaam leggen ze neer in een hof. Weer in een hof. Het is nogal wat. Daar is een tuin. En er is een soort graf. Jozef van Arimathea. Ja. En die naam betekent even snel gezegd hoog. Ze leggen hem hoog weg. Zijn aardse lichaam. Ja. En in de hemel gebeurt ook wat. Want Michael en Gabriel, die zou je op paasmorgen tegenkomen. Michael en Gabriel, die bewaken zijn aardse lichaam. De dood kan het lichaam niet tot ontbinding doen overgaan. Ik denk, wat een rust. Wat een stilte. Wat een perspectief. En als je luistert naar het verloop en het einde van de Johannespassie van Bach, dan hoor je toch iets anders dan in zijn Matthäuspassie. Dus Johannes schildert toch iets anders. En dat vind ik heel mooi. Dat is toch wel zo'n einde dat je denkt, het is het einde nog niet. Terwijl anderen denken, het is het einde, het is afgelopen, het kan niet meer. Ja? Jezus is bezig in het dodenrijk, hè? Je weet het. En zijn aardse lichaam, twee aartsengelen die dat bewaken, daar komt niemand aan. Daar komt ook de ontbinding niet aan, dus de dood niet aan. Prachtig, hè? Mooi. Nou, denk erover na. Probeer iets van te leren. En je kan erover nadenken terwijl Hans een muzikale overdenking zal spelen. Ja. Ik ga ook even zitten. Thank you. Zo mooi, zo intens. We gaan avondmaal vieren. Weet je wat nou fijn zou zijn? Als je gewoon vanuit, gewoon eens ingaat op de boodschap of op de werk van de Heer. In een persoonlijk gebed. En ik zou zeggen, ga er eerst maar bij staan.